Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en de psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is Colossenzen 1, vers 1 tot en met 15. We noemen Colossenzen 1, vers 1 tot en met 15. En we zingen psalm 103, vers 8. Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 119, vers 65. En psalm 116, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing, Colossenzen 1, vers 1 tot en met 15. En we zingen psalm 103, vers 8. Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 119, vers 65. En psalm 116, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. De werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting werd u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van psalm 103 het achtste vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is een keer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103, vers 8. Schriftlezing in dit morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden u al schriftlezing in dit morgenuur Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 15, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil Gods, en Timotheus de broeder, den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en den Heere Jezus Christus. Wij danken den God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u. die ons ook verklaard heeft uw liefde in den geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk, den Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap. Dankende den Vader die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van den Zoon zijner liefde, in de welken wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijken Gods, de eerstgeborene aller creatuur.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heer in de gemeenschappelijke gebed. Wonderlijk woord, Heere, waar u ons vanmorgen mee voorkomt. Blijdschap in de gevangenis. Niet vanwege een aanstaande bevrijding van de gevangenen, zijn loslating, want hij is al in de vrijheid der kinderen Gods gesteld geworden. Maar vanwege de wonderen die u nog werkt in een wegstervende wereld, ook in Colosse, waar het leven is gekomen. En Paulus verheugt zich in de geest over uw werk, de werken uw handen. Heren, en wij bidden u dat wij dat ook mogen kennen. De werken uw handen, ook aan ons. Heren, betoont een wonderwerk van uw handen tot zaligheid. Dat we de blijdschap mogen kennen, ook als anderen dat grote voorrecht ten deel mag vallen. Blijdschap van de kinderen Gods met en voor elkander. Heren, te midden van een wereld waar los daarvan geen enkele reden is om verblijd te zijn. Want deze wereld is uit uw gemeenschap gevallen. En daar heerst vanaf dat ogenblik de onverbiddelijke dood. En die dood gaat door tot alle mensen. Heren, en keer op keer wordt bewaarheid. Wie de duivel is, de leugenaar van den beginne, die gesproken heeft, gij zult niet sterven, maar leven. Keer op keer worden bevestigd, ook de afgelopen week, ook in deze gemeente bij vernieuwing, als een onzer is weggenomen door de onverbiddelijke dood. Heren, wij bidden u of u ook de nabestaande Berto, zijn vrouw en dochter, maar ook de overige familieleden wilt gedenken in dit verlies. Heren, dit afscheid dat zo onherroepelijk is. En wat niet alleen een lege plaats achterlaat, maar ook tot ons doet komen en vraag, als uw tijd gekomen is om uw schepper te ontmoeten, zult u dan bereid zijn? En dat gaat verder dan de direct nabestaand. Dat geldt ons allen die nog in het heden der genade mogen zijn. Dat is toch de tijd dat we nog door u en tot u bekeerd kunnen worden. En mag dat steeds weer, maar ook steeds meer, de drang worden van al de roepstemmen die tot ons komen, dat het drangredenen gaan worden om ons te dringen tot dat ene noodzakelijke wat geen uitstel kan leiden. Heren, het zou niet nodig moeten zijn. Want zonder dwang, daarvan rept ook Psalm 32, is het toch zoveel verkieselijker. Laat zulke dwang voor u niet nodig wijzen. Dat het sterven van de een nu het sterven van de ander tot gevolg moet hebben. Maar het zijn de barmhartigheden des Heren die tot bekering leiden. Heren, maar in alle gevallen wilt u nog gebruiken. Gedenk aan de nabestaanden, Heren. Dat zij in alle pietijd ook deze nieuw begonnen week dat mogen doen wat van de nabestaanden wordt gevraagd. Om het lichaam aan de schoot der aarde toe te betrouwen. Daar wordt het gezaaid tot de jongste dag. En dan zal ook dit lichaam opgewekt worden van moeder Berghof. Van alle doden. En dan zullen mensenkinderen met lichaam en ziel verenigd voor uw grote witte rechterstoel staan. En dan zal het oordeel vallen. Het is al geveld in het uur van het sterven. Maar dan voor die gestorven zijn en die dan hun schepper gaan ontmoeten tezamen nog eenmaal. En dan voor goed de wegen uiteen. En dat wij samen ook beseffen mogen dat wij alle op weg en reis zijn naar die dag van ons sterven, naar het uur van die grote rechtspraak die eenmaal zal worden gehouden als de laatste dag weggaat en de eeuwigheid intreden doet. De tijd zal zijn verslonden. Heere, dan zal ieder mens zijn op zijn eeuwige bestemming. En dan valt in het heden der genade de beslissing. Geef ons dat toch, Heere, te beseffen. Want we voelen ook vanmorgen de onmacht, want de woorden zijn ons bekend. Hoe vaak is het ook van deze kansen niet gezegd. Dat sterven is de schepper en rechter ontmoeten. Maar wat heeft het nu nagelaten? Heren, en dat tekent onze diepe val, onze hardheid, onze onbekeerlijkheid, onze dwaasheid en blindheid en goddeloosheid. En wil die toch komen te overwinnen? En mag het dan zijn dat het is door mag dringen tot in diep van bestaan wat het is om een mens te zijn die gevallen is, die verloren ligt en ook nog eenmaal verloren zal gaan. Wat het is om de eeuwige rampzaligheid daar te liggen en nooit meer bekeerd te kunnen worden. Geen licht meer, geen enkel blijkje meer van uw gunst, Heere. Dan zal het toch voorbij moeten zijn. Als dat door gaat dringen, en dat bidden wij u ook. Gedenk zo nog, Heere, ons allen tezamen die op weg en reizen naar dood, graf en eeuwigheid. Heilig de roepstem aan ons aller hart. En geef dat uit dit sterven nog eeuwig winst mag worden behaald. Gedenk ook hem, Luc Blankenstein, na zo lange tijd weer thuis te mogen zijn gekomen. Heren, bij de voordeur ook hem nog willen sterken en gedenken. De kracht te vermeerderen. Lust te geven om weer het leven te leven als kind op weg naar de volwassenheid. Maar toch ook als een kind dat geleerd heeft. Heren, met de ouders en grootouders en allen daaromheen. Ook in het gezin geleerd heeft ons leven. Zo broos. En niet de vraag of, maar alleen de vraag wanneer. Ook aan dit leven een einde zal komen dat ook hij geleerd mag hebben en steeds meer met ons mag leren. Het leven is niet anders dan een gestadige, een voortdurende dood. En dat we maar jong en oud klaar mogen zijn, toebereid om u te ontmoeten. Heren, en geen vreemd God zullen ontmoeten. Dat het nodig is dat het bloed van Christus aan jonge en oude harten wordt gestreken tot verzoening van de hemelhoge schuld. Heren, wat zou dat een ontzaglijke vrucht zijn? Wil dat nog uitwerken? Gedenk ook het gezin Meijering. Moeder weer thuis. Maar de zorg is een zorg. Voor man en vrouw samen. Ook voor Wim. Dat u en gedrie ook maar gedenken, Heren. Dat er nog wegen gevonden mogen worden voor goede zorg. Dat ze ook weer snel herenigd mogen zijn. Maar ook daar de vrucht mag zijn, bekering door u en tot u, om voor u te leven. Heren, in alle noden van dit leven, en daar weet dit gezin ook van, toch geleerd te hebben, te eindigen in hem, voor wie geen nood te groot is, die de allergrootste nood heeft overwonnen, dood en hel verslonden, voor de kerk tot overwinning, om in hem te mogen eindigen. Heer, bijzonder mogen we ook vragen voor de broer van mevrouw Wiegers Nijssen, van wie wij gehoord hebben dat hij stervende is. Heere, wilt u ook zijn arme ziel dan nog gedenken? Eenzelfde zaak is ook in onze eigen familie verband aan de orde. En voor deze stervenden bidden wij u om stervensgenade. Om het leven van de ziel te ontvangen, zodat sterven geen sterven meer zal zijn, maar een doorgang tot eeuwige zaligheid. Bij u zijn immers alle dingen mogelijk. Gedenk daartoe nog, Heere, hen die voor ons onbereikbaar zijn. Maar voor u is niemand onbereikbaar. En dit bij alle andere zorgen die er zijn. In het midden der gemeente, aangaande de jeugd, aangaande de ouderen, nog zoveel onbekeerd. Zo lang onder de waarheid geweest. Voor ziekte wellicht gespaard, voor grote rampen bewaard. Maar nog steeds niet opgelost. Hun zaak nog onopgelost en voor eigen rekening over deze wereld te gaan. Heere, gedenk aan onze samen. Dan zijn wij wellicht niet ziek, hebben we geen vrees voor stervende in de familie. Maar de grootste nood is toch deze, dat wij met u niet verzoend zijn. Heere, dat onze godsdienst niet anders is dan lippentaal. Hooguit een verstandelijke bevatting van de waarheid. Maar nooit voorwerp geworden van opzoekende en verlossende liefde. Nooit eens anderen geworden. Heere, wilt u het ons allen opbinden dat dat nodig is. En dat we onszelf daar ook niet in bedriegen. Maar bij alle gevaren die er zijn, is dit zeker niet het kleinste gevaar. Zelfbedrog. Het te voorhouden wat het niet is. Wat erop lijkt, maar voor u niet kan bestaan. Heer, hoe vaak worden wij niet gewaarschuwd, juist daarop te letten. De gemeente, zelf uit de mond van Christus, keer op keer vernomen. Wijs of dwaas, dood of levend, nabijkomend of in waarheid bekeerd. Het ligt zo nauw. Heer, geef er nog licht over. Bewaar voor zelfbedrog, maar ook uw arme volk. Menigmaal maar niet te kunnen bekijken. Niet te kunnen ontkennen wat is gebeurd. En toch daar de vrucht van te moeten missen. Geslingerd te zijn. Zo vaak wanhopig. Heere, wilt u ze nog eens geven. Vastheid waarin. In die ene grond waar alleen vastheid in te vinden is. Waarin u ook alleen rusten kunt. In het volbrachte werk van Christus. Heere, dat daar weer de ziel op mag rusten. Ook voor u. De eeuwige dood doorleden. Ook uw zondeschuld weggedaan. Heere, gedenk ons zo tezamen aan deze plaats, maar ook over het rond der wereld. Gedenk ons bijzonder ook als kerk, verspreid over zoveel landen. We horen niet anders dan neergang, teloorgang, zoveel wat ons verontrust. We zien de wereld de overhand meer en meer krijgen. De mens lijkt geen grenzen meer te kennen, heeft hij nooit gekend, maar de geschiedenis lijkt aan zijn kant te zijn. Steeds meer wordt er mogelijk. En zijn driestheid neemt toe. Heere, maar eenmaal zult u daar een streep doorhalen. Dan zal een mens moeten zien wie hij met alles wat hij dan zo gezegd kon gebleven is. Een verdoemelijk zondaar voor u. Heere, laat dat evangelie dan nog verkondigd mogen worden in deze stervende wereld. Veel wat ons benauwt. Heere, maar u bent niet veranderd. En als we dan in onze gevangenschap, hoe het ook zijn mogen, is met Paulus verblijd mogen worden over dat werk dat doorgaat. En dat we daar ook zelf het voorwerp van mogen zijn. Heren, ja, dan is het toch waar. Die blijdschap, het beginsel daarvan in ons hart geplant, dat zal nooit meer weggenomen worden. En die blijdschap zal onbepaald reizen. Die zal geen einde kennen. Droefheid zal voorbij gaan. Rouwdragende zullen in uw koninkrijk niet meer zijn. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Heere, wat u ons ook onthoudt, onthoud ons dat niet. Gedenk zo uw kerk over het rond der aarde, bijzonder ook Israël. Heere, de vervolgde kerk. En dat komt ook steeds dichterbij. Wees ook met ons volk, ons land, onze geëerbiedigde koning. Wil ik daar nog werken, dat wonderenwerk van afsnijding en implanting. Dat wonderenwerk der waarachtige bekering. Heere, geloven wij nog als wij dat bidden. Dat het ook voor hem nodig is. en zijn gezin. Dat kunnen we alleen maar geloven als we ook aan de weet gekomen zijn dat het voor ons zo allernoodzakelijkst is. Hoe kunnen wij voor een ander bidden wat we zelf niet kennen? Gedenk ons dan nog. Dit land, Heere, houd het nog vast. Bewaar het voor een totaal wegglijden in een heidendom zoals nog nooit eerder tevoren geweest is. En zou het kunnen en met uw raad bestaan nog een terugkeer willen schenken. Gedenk ons zo in dit morgenuur hier in de kerk, maar ook thuis met ons meeluisterend. Ook die daar ziek zijn al zo lang. U kent hun omstandigheden, hun verzuchtingen. Ook die de kroon der grijsheid dragen. Maar één ding, ziek, gezond, hier of thuis. Heer, we hebben het allemaal nodig. Door u bekeerd, tot u bekeerd te worden. Om u alleen te kennen. En in u en in u alleen ons eeuwig te verlustigen. Want dat is het leven. En al het andere, dat is de dood. Heer, werk nog. Ook te midden van dit volk. Gedenk ook de kerkenraad. Mag in uw gunst ook daar weer plaats gemaakt worden. Voor hen die door u geroepen worden. Heer, dan is de kerkenraad net zo groot als u dat wil. En dan zal het altijd goed zijn. Gedenk de herder en leraar van deze gemeente. Gedenk ons allen tezamen. Bewaar ons voor het afglijden. Het doorvloeien voor alles wat schadelijk en hinderlijk is. Ook in dit morgenuur. En verhef uw lieve aangezicht nog over ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, Paulus is een apostel waarvan we rustig kunnen zeggen dat er weinig zo geweest zijn als hij. Zo altijd vol ijver, betrokken op God, zijn dienst en zijn volk. Zo, wij zouden bijna zeggen voorbeeldig, ijverend, dankend, biddend, altijd werkzaam. Bij de troon van Gods genade, voortdurend op weg om het woord van vloek en vrijspraak te verkondigen. Daar kun je wel eens beschaamd onder worden. Wat zijn wij dan als ambtsdrager? Hoe zwaar weegt de gemeente op ons hart? Welke werkzaamheden kennen wij? Dan hoeven wij nog geen brieven te schrijven. Om toch maar veel werk te hebben voor de eeuwige belangen van zielen aan ons toevertrouwd. Nee, het Koninkrijk Gods kent geen bijzondere mensen, dat is waar. Bijzondere gaven zijn Paulus gegeven en die heeft hij maar te gebruiken. En ook voor Paulus geldt het, na gedane arbeid, gij hebt slechts gedaan onder de dienstknecht wat gij schuldig waart om te doen. Neem niet weg dat we toch wel eens met heilige jaloersheid naar hem kunnen kijken. Met de bede of wij ook zo verwaardig mogen worden in zijn dienst te arbeiden. Paulus. We hebben vanmorgen van hem gelezen een gedeelte uit de brief aan de Colossenzen. Hij heeft die vanuit de gevangenis geschreven. En op een zeker ogenblik is er een man, en ik denk dat u hem nog wel kent, Onesimus, samen met Tychicus uit Rome gegaan met 4 brieven. En dat worden wel de gevangenisbrieven genoemd. Door Paulus in de gevangenis geschreven aan de gemeente van Filippi, van Colosse, van Efeze. En als 4de nog een persoonlijke brief voor de meester van Onesimus, namelijk Philemon. 4 brieven. 2 ervan gaan dus naar Colosse. En ook met deze gemeente is Paulus bijzonder verbonden. Een gemeente waar hij nooit geweest is. Nee, wel in het nabijgelegen Pamphylië heeft hij gearbeid. En we mogen wel aannemen dat hij van daaruit dienstknecht heeft gezonden die ook in Hierapolis en in Laodicea en in Colosse hebben gearbeid. Maar zelf is hij daar niet geweest. En toch, Als hij gehoord heeft van dat wonderenwerk der bekering in Kolosse, dan is hij zo verblijd. Dat hij ook deze gemeente wel moet aanschrijven in liefde. En ook deze gemeente bekend mag maken dat vanaf het ogenblik dat hij hoorde wat daar in Kolosse was gebeurd, vanaf dat ogenblik hij niet is opgehouden te bidden en te danken voor en over deze gemeente. En van deze brief aan de gemeente van Kolosse, uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het eerste hoofdstuk, willen wij vanmorgen een gedeelte overdenken. En mogelijk ook vanmiddag. Het gedeelte wat gelezen is, geeft ons weer Paulus vreugde, Paulus gebed, Paulus dankzegging. Hij dankt en bidt. En hij dankt God de Vader voor de verlossing die ook daar in Kolosse is geschied. En hij bidt ook voor de gemeente om in datgene wat ze hebben ontvangen ook te mogen toenemen. Laat ons dan vanmorgen overdenken wat hij, God de Vader, heeft te danken aangaande deze gemeente. Het zijn dan met name de versen 12, 13 en 14. Paulus dankt de Vader voor de verlossing in Kolosse. Wij lezen daarvan, vers 12, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Paulus dankt de Vader voor de verlossing in Kolosse. Wilde dan stilstaan bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats het wonder van de bekering en ten tweede het middel tot die bekering. Dus allereerst, als Paulus dankt de Vader over de verlossing in Kolosse, allereerst het wonder van die verlossing, het wonder van die waarachtige bekering. En ten tweede het middel wat daartoe wordt gebruikt. En dat vindt u wat hogerop in ons tekstgedeelte, als hij daar spreekt over het evangelie, het woord Gods, de genade Gods, die tot Kolosse is gekomen. Laten we samen eerst nog zingen van Psalm 19, de versen 4 en 5. Psalm 19. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het vijfde vers des Heeren, vrees is rein. Zij opende een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 19. Thank you. geliefden, verwondering over dat werk van de bekering. Een mens moet er wel zelf voorwerp van zijn geweest om daarover verwonderd te kunnen zijn. Voor zichzelf en voor anderen. En Paulus weet wat dat is. Wat hij nu ook gehoord heeft van Colossen. Hij weet wat het is om getrokken te zijn. Uit de macht der duisternis. En als het ook elders gebeurt, dan kan dat zo weer met kracht terugkomen. Wat God eenmaal in eigen hart en leven heeft gedaan. En dan verblijdt een mens zich over dat wonder. Dat wonder dat eigenlijk nooit te benoemen is. Waar een mens ook nooit mee aan het einde kan komen. Dat wonder gaat er nooit meer uit. Daarom is het ook een echt wonder. Dat wordt alleen maar een steeds groter wonder. Dat God mijn arme ziel opgezocht heeft. En getrokken heeft uit die vervloekte duisternis. Tot dat gezegend licht van Christus. Opgelost in de Zoon van Gods liefde. Paulus kent het. Uit zijn eigen leven. En nog maar kort. Daar tevoren in de gevangenis van Rome is dat ook gebeurd. U weet dat nog, gemeente. Toen daar op een zekere dag Onesimus uit Colosse bij Paulus kwam. En Paulus werkzaamheden mocht krijgen met de belangen van deze jongen en zijn onsterfelijke ziel. En daar is een wonder gebeurd. In de gevangenis is de vrijheid gekomen. Voor Onesimus, een weggelopen slaaf. Onesimus die ik in de banden heb geteeld. En daar mocht Paulus als een echt dienstknecht ook een moeder zijn om te baren. Dat nieuwe leven uit God. Dat leven dat zich uitstrekt naar God. Dat leven dat eenmaal zich zal kwijtlieven in God. Onesimus, een weggelopen slaaf. En die gaat nu terug. Met Tychicus. Met brieven. En die ene brief voor de gemeente van Colosse. Wat daar is gebeurd. Dat wonder der bekering. Een gemeente, dan zal het altijd nodig zijn geweest, maar zeker ook in onze tijd, om daar toch helder zicht op te krijgen. Wat dat nou is, bekering. Want het woord zelf, dat heeft iets te maken met verandering. En juist daarom zijn er zoveel mensen die denken dat wanneer er iets veranderd is, zij dan ook wel bekeerd zullen zijn. En die straks in de hel hun ogen open doen. Misschien wel wat veranderd. Maar nooit van die ander van Christus geworden. En als er iets nou luistert, gemeente, dan is het dat. Wat is dat dan? Maar ook voor mezelf, en ken ik dat ook? En daarom mogen we ook vanmorgen spreken. En moeten we ook spreken. Over dat wonder van waarachtige bekering. Waarvoor Paulus dankt. Wie God de Vader. Waarom? Omdat Hij het is. Die een mens bekeert. En zo begint ook ons tekstwoord. Dankende. De Vader, dat is God, drieënig. Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen, het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Die ons overgezet heeft. Hier wordt dus van de Vader, van God betuigd. En daarom wordt hij ook gedankt. dat hij getrokken heeft, overgezet heeft, verlost heeft, bekwaam gemaakt heeft. Het wordt alles geschreven op rekening van God de Vader, want dat is ook bekering. Dat is ook bekering, anders is het geen bekering. Het is het werk van God, drieënig. En daarop moet u het altijd nazien. God, God alleen, trekt. En laten we daar eerst bij stilstaan, gemeente vanmorgen. Die ons getrokken heeft. Want kijk, als Paulus nou spreekt over Colosse, over dat werk, dan spreekt hij over een werk dat hij kent. En waar hij dan zichzelf ook bij mag insluiten, dan is het niet alleen meer die u, Colosse, getrokken heeft, maar ook mij, die ons, ja de ganse kerk, al de levende gemeenten God getrokken heeft. En daar begint het dan mee, getrokken heeft. En trekken, dat weet u ook wel, dat heeft iets te maken met tegenstand, je moet eraan trekken. Dat gaat dus nog niet zo makkelijk. Waarom? Omdat datgene wat je trekt niet meegeeft. En dat is ook precies de werkelijkheid. Als God de mens bekeert, dan gaat God trekken. En dat voelt de mens ook. Dan wordt er mij getrokken. Maar er zijn ook andere krachten die trekken ook. En wat is nou bekering? Dat God doortrekt. Trekkende, die ons getrokken heeft. Maar dan moeten we eerst zien waaruit dan. En dan staat er niet, dat kan er ook wel in staan, uit de duisternis, maar er staat uit de macht der duisternis. Dus de duisternis heeft macht over een mens, over alle mensen. En dat is zonder uitzondering. Alle mensen, verdoemelijk voor God. In Adam hebben wij allen gezonderd. En wij liggen, krachtens die bondbreuk, allen in Adam verloren. Wij liggen dus in de duisternis en die duisternis heeft macht over ons. Voert heerschappij over mensenkinderen. En hoe moet ik dat verstaan? Dat de duisternis macht oefent? Allereerst denk ik dan aan de duivel. Die macht oefent over de mensenkinderen. Hoe doet hij dat dan? Hoe voert hij heerschappij over ons? En de kanttekenaar zegt daar ook iets van. Namelijk door een mens onkundig te houden. Onkennis staat daar. Onkundig, geen kennis. Geen kennis van wie God is. Geen kennis van je eigen ellende. Geen kennis van de vreselijke gevolgen van de zonde. Geen kennis van de hel, maar ook niet van de hemel. Geen kennis van God en goddelijke zaken. En dat is bij een mens zo. En de duivel doet maar één ding om het zo te houden. Daarom moet je niet naar de kerk gaan. En daarom moet je niet onder de waarheid komen. En als je er toch onder komt, moet je maar slapen. En als je het toch hoort, dan moet je maar denken, het zal wel meevallen. Zo houdt de duivel een mens dom. Onkundig. En hij leidt hem ook af. Om zijn aandacht maar te geven aan andere dingen. Dan kun je daar niet aan denken. Dan kun je daar niet aan denken. Afleiden, een gemeente. Is ons leven nou niet één brok afleiding? En die gaat ook vanmorgen allemaal maar niet noemen. Maar het is alles waar u mee bezig bent, buiten het zoeken van Gods aangezicht. Dat is alles afleiding. En het is niet per se dat u dag in dag uit in een café zit. Een mens kan op duizend andere wijze, voor ons gevoel fatsoenlijke wijze, ook wel afgeleid worden. Door altijd maar in uw huisje bezig te zijn. En met uw huishouden vrouwen maar nooit klaar te komen. En dan heeft u misschien de naam van een gedegen huisvrouw. Maar uw werk is niet anders dan afleiding. Hoe je het ook wendt of keert. En dat geldt voor alle mensen. En dan hoef ik het niet alleen te hebben over sport en spel, waar onze jongeren in opgaan en ondergaan. Maar onze brave medereizigers met een onbesproken leven, geen strafblad, niet minder opgaan in de dingen van deze wereld is afgeleid worden van het ene noodzakelijke, en dat is de duivel. En zo voert die heerschappij. Onkunde. Afleiding. En als ze wat is wegnemen, roven. Zo de vorst der duisternis. Werkzaam ook vanmorgen. Om uw gedachten af te leiden. Of u wijs te maken dat u al bekeerd bent. Of wrevel in uw hart geven. Alweer over bekering. Kan het dan nooit ergens anders overgaan? Of moet dat dan zo? Ik weet nu al wat het zal gaan worden vanmorgen. Zo met wrevel. De vorst der duisternis. De macht der duisternis. Ook over u. Nog meer. De zonde heeft een aparte macht. Dat is de macht van de zoetheid. Het smaakt zo goed. Hè? De zonde is een zoete bete onder de tong, zegt de schrift. Het is aangenaam om te zondigen, toch? Om op te gaan in de dingen van de wereld. Daar heeft u toch geen last van. Dat is toch aangenaam. Dat kunt u toch nooit te veel doen. Alleen maar voor uw gevoel te weinig. Het leven moest alleen maar zijn vrije tijd om maar te genieten van alles wat om ons heen is. Zonde. Dat is de macht van de zonde die zo zoet is. De macht van de wereld. Boze mensen om ons heen. Die ons trekken. Dat is de macht van de mensenwereld. Die trekt ons. Kom, ga met ons. En doe als wij. Geniet ervan. Enzovoort. Pluk de dag. Hè? Carpe diem. De macht van de dood. Dat is een ontzettende duisternis. Dat is een bijzondere macht. We liggen er alle onder. De dood voor heerschappij. Toen Adam viel, heeft de dood intrede gedaan. En alles is onder de heerschappij van de dood gekomen. Waarom is de dood gekomen? Dat is de bezoldiging van de zonde. Dat is de straf op ons afwijken van God. Onze afval van God. De dood heerst hier. U heeft het vanmorgen gehoord. En de dood gaat door tot alle mensen. En hoe heeft die dood aan macht? Wel, niemand ontkomt eraan. Want de ziel die zondig zal sterven. En die dood is maar niet de dood van lichaam en ziel die gescheiden worden. De lichamelijke dood, maar wij liggen alle in een geestelijke dood. We liggen dood in de zonde en de misdaad. En straks als we onbekeerd sterven. En soms denk ik wel eens, hoe kan ik het met droge ogen zeggen? Dan liggen we voor eeuwig in de hel. Eeuwig verloren. En wie gelooft dat nou? Geloof je dat? De macht van de dood. En die heeft daarom macht over ons. Omdat we gezondigd hebben. Daar valt niet aan te ontkomen. Zo leven wij in de macht van de duisternis, van de duivel. Van de zonde. Van de wereld. Van de dood. En daarom is deze aarde inderdaad het land van schaduw des doods. En is dat dan geen wonder? Als er dan één is, God, die gaat trekken. Een mens onder die macht vandaan gaat trekken. En dat is de trekkende liefde Gods. En dat is een godswerk. Wij zeggen dat zo, dat is een eenzijdig godswerk. En dat is een godverheerlijkend werk. En zo alleen kan ook een mens bekeerd worden, want iemand die dood is, die vraagt niet naar God. En Paulus in de Romeinenbrief, u kent die brief toch, besluit ons allen Jood en Griek onder hetzelfde oordeel van de dood. En we liggen allen verloren en niemand die God zoekt, tot niet één toe. En dan is dat het wonder, bij aanvang, bij voortgang en tot in alle eeuwigheid, dat God trekt uit die duisternis, uit de macht van de duisternis. En dat doet hij door zijn lieve woord. We hopen er nog iets van te mogen zeggen. Dat lieve woord, dat voor u zo hard is, zo meedogenloos hard is. U vindt het maar zeer onbarmhartig als er gepredikt wordt over de hel. En het is een zaak van grote barmhartigheid. Want dat is niet anders dan uw kennis geven. En ziet u dan het verschil niet tussen de duivel en God? De duivel die wil u onkundig laten. Dat u het maar niet zou weten en niet zou geloven. En God die niet anders doet dan u dringen om te geloven. Dat u hangt aan een rotte draad boven de eeuwige rampzaligheid. Het is de liefde en de barmhartigheid Gods die het u verkondigt. Geliefde, de duivel belicht u. En dat vindt u aangenaam. En de Heere behandelt eerlijk. En dat wijst u af. Bent u dan geen bewerker van uw eigen rampzaligheid mede? Niemand die naar God vraagt en hij trekt die ons getrokken heeft. En als het levendig mag zijn in onze ziel, dan zeggen we ook vanmorgen, Heer, wat heeft u toch bewogen om te zien naar zo'n hoopje ellende? Want dat ben ik. Stof, ja, verdoemelijk stof, dat nooit naar u gevraagd heeft. Dat alleen uw aardbodem verontreinigd heeft. Alleen zonde inademt en uitademt. Dat alleen maar vijandige gedachten van u heeft. Dat nooit wil wat u wil en toch omgezien en met wat voor een prijs uw eigen zoon daarvoor gegeven. Getrokken heeft. God gaat trekken. En wat is dat dan? De Bijbel heeft het over koorden van liefde. Mensenliefde. Koorden van veroordeling. In ieder geval, geliefde, is dit het trekken van God dat hij, en zo begint het, allereerste ogen opent voor uw ellende. En dat is een ontzaglijk ogenblik. Voor de een, dat weet ik, kan het zijn dat heel langzaam die ogen open gaan, steeds meer licht binnenvalt. Voor een ander, in één keer wordt het gordijn open gedaan en zie je de werkelijkheid zoals het is, dan zie je jezelf en dat vergeet je nooit meer. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. In één ogenblik wordt het dan gezien, de werkelijkheid waarin we op weg zijn. Wat eenmaal gaat gebeuren als ik onbekeerd ga sterven. Alles wordt gezien. De zonde in haar verschrikkelijke werkzaamheid die mij van God scheidt en mijn ziel rijp maakt voor de eeuwige rampzaligheid. Die de gemeenschap afbreekt. Oog voor God. Voor zijn smetteloosheid en zijn reinheid en zijn heerlijkheid. Zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn rechtvaardigheid. Al die deugden. Die worden verklaard. Zo begint dat trekken. Door eerst te laten zien. Hoe een mens gaat toe. En dan zal hij proberen zichzelf uit dat moeras op te werken. Maar hij zal leren dat hij dat nooit kan. Hij kan zichzelf de haren niet omhoog trekken. Probeert wel niet meer te zondigen. Gaat bidden of God genadig wil zijn. Hij krijgt werkzaamheden. Zo trekt hij zelf zich uit het moeras. Maar zal dat nooit kunnen. En dan komt er een ogenblik dat je ziet, ik werk me alleen maar steeds dieper in het moeras. Want al mijn werkzaamheden, mijn bidden, mijn zuchten, dit is alles nog door zelfzucht en zonde getekend. Ik vermeerder alleen maar de straf en ik zie nog verder weg. Het wordt zo onmogelijk. En een ziel is zo wanhopig. En dan voor het eerst wordt er toch een oog omhoog geslagen. En wordt een angstig hart opgeheven naar omhoog. Of het dan bij God vandaan nog zou kunnen. Heren, want ik trek me er zelf nooit uit. Ik werk me er alleen maar steeds dieper in. Maar trek u dan. Trek mij. Getrokken. En dan gaat hij verder. En dan gaat hij trekken. Het is alles liefde hoor. Trekken met koorden van veroordeling om de hals. En waarheen trekt dan de Heere? Naar het schavot. Naar de plaats van het gericht. Wat wil dat zeggen? Dat ik moet leren dat mijn zonde zo ontzettend is. Dat hij die af te kopen is. Door mijn gebeden. Door mijn goede werken. En door mijn zuchtingen. dat de zonde tegen de allerhoogste majesteit bedreven alleen maar één rechtvaardig oordeel staat te wachten. Dat heb ik verdiend. Dat leert God als hij gaat trekken. Hij geeft er oog voor, maar hij geeft er ook overtuiging van dat ik verdiend heb. Dat de zonde tegen de allerhoogste majesteit bestraft wordt met de eeuwige dood. Dat heb ik verdiend en dan moet u eens eerlijk zijn. Als u 100 uur gewerkt heeft bij een aannemer, en die 100 uur zijn voorbij, en hij geeft het uit zichzelf niet, dan gaat u wel naar hem toe en dan houdt u uw hand op. Dan zegt u, ik heb dat toch verdiend, dan moet u dat ook geven. Maar wie heeft dat nou ooit gezegd? Kijk gemeente, wat bedoel ik nou? Dan zeggen wij, we hebben de straf verdiend. Wat een huichelaar zijn we toch. Hebben uw hand wel eens opgehouden? U zegt, ja, maar dat ga ik niet vragen. Maar wat heeft u dan verdiend? Wat betekent dan verdienen voor u eigenlijk? Als het om geld gaat, dan houdt u uw hand op. Maar als het om straf gaat, dan bent u dat waarschijnlijk toch niet waardig. En voelt u daar het huichelachtige van als we dan zeggen, we hebben de dood verdiend. Maar u houdt uw hand niet op. U zegt, dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat, ja. Ja, dat is zeker wat. Wat dat is, ja, dat is God toevallen. Dat God goed is. Dat is het. Dat ik dat verdiend heb, als u dat werkelijk meent, dan is het toch niet vreemd, deze taal. Dat je verdoemenswaardig bent. En dan kunt u zeggen, ja, ik stem dat wel toe, want het is zo, maar dat is dan bij conclusie. Maar uw hart is daar niet voor ingewonnen. En daarom zeggen we toch vanmorgen maar zo. Zoals ook geleerd wordt. Een mens verenigt zich met dat recht. En omhelst zijn vloekwonders. Waarom? Omdat hij het verdiend heeft. En zou God ten onrechte uitkeren? Kunt u hem daarvan verdenken? Bent u daar wrevelig onder? Geeft u zich dan noodgedwongen maar gewoon? Is dat dan uw bekering? Dan moet u dan maar eens nakijken. Maar verdiend is verdiend. Zijt gij met mijn doem gediend? Ik heb het verdiend. Doe het dan. Heren, dat is nou getrokken worden. De koorde van veroordeling. Naar het gericht, naar het schavot. Waar een mens voor eeuwig moet omkomen. En maakt u wel onderscheid, gemeente. Er zijn er velen ook onder ons die wel verstandelijk toestemmen dat ze verloren moeten gaan. Maar het is een andere zaak om bevindelijk onder het recht verloren te gaan. En daar gered te worden. Want de kerk wordt altijd gered. Op het schavot, daar trekt God zijn volk heen. Daar worden ze gered. Door hem die voor de kerk het schavot heeft betreden. En die de eeuwige vloek wilde ondergaan. Daar wordt hij geopenbaard. Die gij in de prediking hebt gehoord. En in het uur der liefde wordt geschonken. De zoon van Gods liefde. En zo trekt hij de vader naar de zoon. En de zoon heeft het zelf gezegd. Om de mond van alle leugensprekers te stoppen. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de vader hem trekt. En God trekt. En dat is in Kolossen gebeurd. En Paulus weet wat dat is. En hij verheugt zich. En hij dankt God. Kolossen en ik, wij, door de vader getrokken, uit de macht der duisternis. Toen verloor de duivel zijn heerschappij over mij. Als een poging om mij onkundig te houden, verijdeld. En zijn macht om me te laten zondigen, teniet gedaan. De macht van de dood werd verbroken. Want de dood geen heerschappij meer. Want mijn zaligmaker, mijn dood, mijn verdoemen is doorleden. Dan ben ik van de dood verlost. En wat er nog over is aan dood, is niet anders dan het doorgaan naar het eeuwige leven. Verlost van de zonde, die is niet zoet meer. Maar bitter, zo bitter. Het heeft mijn lieve vriend de dood, de verdoemenis gekost. Van de wereld, die trekt niet meer. Weg wereld, weg schatten. Ja, mijn vlees valt ervoor, ik weet het. Dat vlees is dan ook niet bekeerd. Dat vlees blijft vijandschap tegen God. Dat neem ik levenslang mee, dat zal een mens wel weten. Maar toch, getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Getrokken, er wordt wel aan de mens getrokken. Maar God trekt door tot op het schavot, de plaats van het gericht, daar moet ik verloren gaan. Maar daar wordt verloren gegaan door God niet toegestaan. Daar wordt vrede gesmaakt. Het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Overgezet, dat is het tweede. Ook dat is een godsdaad. Overgezet in het koninkrijk. Dus een andere machthebber. Geen zonde, wereldduivel meer. Geen dood meer die heersen over mij. Maar een lieve koning. Het koninkrijk van Gods geliefde zoon, want dat betekent die Hebreeuwse omschrijving, de zoon van zijn liefde, dat betekent zijn geliefde zoon. In het koninkrijk van zijn geliefde zoon, dan ben ik van koning veranderd. En dan ben ik onder de heerschappij van de liefde en van het leven gekomen. En dat is een zoete heerschappij. Onder de heerschappij van de liefde, dan heeft de liefde het voor het zeggen. Hoort u dat? Heeft nou in uw leven de liefde het voor het zeggen? Dat is nou zo'n toetssteen van ware genade. En, oh, wat een heerlijk woord, hè? Maar dan voel ik het ook vanmorgen. Hier word ik eerlijk behandeld. Al die godsdienst van ons, ik heb dit meegemaakt en toen is dat gebeurd. En toen kon ik het niet meer bekijken. En zo, hè? Of je ellende tot grond maken. Nee. Nee, dat is het allemaal niet. Dit is het wat hier staat. Die is getrokken. Er staat niet, er is wat aan mij getrokken. Staat er niet. Er zijn mensen die zijn er verblijd als er iets veranderd is. En zo houdt de duivel hem toch nog in zijn macht. Houdt ze onkundig. Over het ware werk. En hoeveel zijn er ook onder ons? Ik weet het niet, weet u het. Die zo nog in slaap gewiegd worden met hun bekering. Waar alleen de duivel over vergenoegd is, maar God niet. Een schijnbekering. Een verstandelijke bekering. Geen kennis. Ik heb een vriend gehad, hij is vorig jaar overleden. Die kreeg ook kennis van God en goddelijke zaken. En die heeft gevoeld wat het is. Als die kennis aan de ziel wordt geopenbaard, dat is zo ontzettend. Er zijn kinderen van God. Ze zijn het dan nog niet hoor. Die zelfs aan de drank gaan om maar niet te denken aan God. Die nog harder dan ooit tevoren gaan werken om maar niet te denken aan God. Als ik aan God dacht, maakte ik misbaar. Maar die hebben wel kennis van God gekregen. Begrijpt u wel? En daar gaat het over. Uit de macht ook getrokken. En die hebben kennis gekregen aan de liefde Gods in Christus. En die hebben andere drank gesmaakt. De drank van vergevende liefde. Die hebben een andere heerschappij mogen omhelzen. En op de dag van zijn heerkracht heeft God een gewillig volk overgezet. En dat is het tweede waar ik u op wijs, geliefde. Dat is maar niet een veranderingetje. Maar een overzetting, dat is wat. Dat is zo geheel anders. Dan komt hij in de liefde. En hij voelt meer dan ooit zijn zwarte, vuile vlees. Maar dat kan nou alleen maar in de liefde. En naarmate meer liefde er is, daar meer gewaarwording van de zonde en de schuld er zal zijn. Zonde en schuld, zeg ik ja. We hopen daar vanmiddag, als de Heer het geeft, nog iets nader van te mogen zeggen. Maar dit wil ik wel zeggen. Als u echt getrokken bent uit de duisternis, dan bent u niet getrokken als een mens met de smet der zonde alleen. Maar met de schuld der zonde. En vele dwalen ook hierin. Die wel een walg over zichzelf kennen vanwege de smet der zonde, maar die nog nooit schuldenaar voor God zijn geworden. Zodat ze met David moesten uitroepen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Geliefde, Paulus verblijdt zich over de waarachtige bekering overgezet. En dat is zo'n groot wonder, dat is zelden. Dat is zelden. Als een mens uit de complete duisternis in één keer wordt gesteld in het zonlicht. Als een nieuwe dag aanbreekt, en dat is ook wat Paulus heeft bewogen om het zo te zeggen, zie, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Toen kwam dat zonlicht, dat gezegend licht van God in Christus, in zijn ziel, in zijn hart. Dat werd beschenen, dat werd verlicht en doorlicht met de kennis van Gods verlevende, levendige Zoon, met de kennis van zijn vlees geworden Zoon, met de kennis van zijn Zoon in zijn ontzaglijke kruisdood. En dat voor mij. Het heeft God behaagd in mijn hart te schijnen tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Overgezet. Een heel ander koninkrijk. En je ziet ook opeens heel andere mensen om je heen. Die van voorheen, die zijn er eigenlijk niet meer. Maar ik krijg opeens een heel andere mensen, kinderen van God, die ook onder de heerschappij der liefde zijn gebracht. Je betreedt een nieuwe wereld binnen. Je krijgt broertjes en zusjes. Je wordt opgenomen in het huisgezin van God. En daar regeert de liefde. En dan is er maar één verlangen. Om meer en meer ingeleid te worden in de liefde. Om daar maar op weg te gaan naar de liefde. Om eeuwig van de liefde te zingen. Dan wordt liefde verstaan. Weet u wanneer? Het oog van de ziel wordt geopend voor de stervensgangen van Christus. Hoe hij gebogen heeft onder het gewicht van de toren van God. Hoe hij zijn zwarte bruid zo heeft lief gehad tot het einde toe. Dat ook daar een moment dat zijn hand aarzelde om die beker toch aan de mond te zetten en uit te drinken. Toch ook dat werd overwonnen. En hij de zijne tot het einde toe heeft lief gehad. Tot in de diepste diepten der hel. Zulke liefde in het hart uitgestort. Zulke liefde vervult nu Gods kind. En naar zulke liefde is hij nu op weg en reis. Geliefde overgezet. In een ander koninkrijk gebracht. Met een andere bevolking. Met een andere koning. Met andere wetten. Niet meer de wetten van het eigen belang. Maar die ene wet. Wat wilt gij dat ik doen zal? Niet meer de wet van hoe kom ik er het beste vanaf. Maar Heer, hoe komt u aan uw eer? Hoe kan ik u behagen en niet in lange mijn verdoemelijk vlees behagen? Overgezet. En verlost, geliefde. Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. In welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. In hem alleen heb ik verlossing en daarom moet u ook in hem zijn. Overgezet in het koninkrijk, dat is ook overgezet in Christus. En mag ik dat vanmorgen ook vragen? Als we heel eerlijk met elkaar handelen. En het is nooit uit lust tot plagen gemeente geweest. En ook nu niet. Als we eerlijk met elkaar handelen. Ik gun u alles. Ik gun u alles. Maar ik gun u geen ingebeelde bekering. Maar daarin kunnen we niet eerlijk genoeg zijn. Dat een mens goede gedachten over Christus heeft. En dat hij veel in hem ziet, dat zal wel waar zijn. Maar de Bijbel spreekt anders. In Christus. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is nou die overgang in dat koninkrijk. Dat is ten diepste in Christus zelf. En wat is dan het onderscheid? Op al het andere. Van die mensen die zo goed en graag over de Heer Jezus spreken. Maar die nooit opgelost zijn in hem. Dat is het onderscheid. Daar raakt de mens in die echte overzetting zichzelf kwijt. In beginsel van zichzelf verlost. Dat is opgelost in die ander. En heerlijker dan Paulus het gezegd heeft, kan een mens het hier niet zeggen. Nou leef ik niet. En ik doe er ook niet meer toe. Ik doe er ook niet meer toe. Ik doe er gans en al niet meer toe. Maar één doet er alleen maar toe. Christus alleen doet er toe. Mijn vriend. Mijn verlosser. In de welke wij de verlossing hebben. Door zijn bloed. Dat is door zijn offer. Als een mens in Christus komt, dan komt hij in een bloedfontein. In een fontein van opwellende liefde. Van kruisliefde. Van liefde tot in de dood en de hel toe. Een liefde die het alles mocht kosten. Die liefde. Die nimmer meer vergaat. Hij komt in een bron van vergeving. Dat bloed, dat is de liefde. De kruisliefde. Dat is het offer dat Christus gebracht heeft. En dat heb ik alleen in hem. En zo moet een mens dan uit de macht van de duisternis getrokken worden. In het koninkrijk van Gods geliefde zoon overgezet worden. In de zoon komen om in hem het bloed der verzoening te ontvangen. En te mogen weten. Al mijn zonden vergeven. Waarom? Omdat hij de zonde last heeft gedragen. En de vloek daarover heeft weggedragen. En dan zegt hij het. In dat uur. Ik voor u, mijn lieve kind. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ben voor u in die dood, in die vloek, nedergedaald. En ik heb de Vader ten volle bevredigd. Ik heb al zijn toorn geblust. En als een ziel dat mag horen, dan is hij zo blij. Waarom? Omdat God genoeg is gedaan. En dat God genoeg is gedaan. En daar gaat nou Christus. Daar gaat ook de ziel rusten. God bevredigd. God met God bevredigd. En daar mag ik in delen. In Christus. Deel ik in alles wat hij heeft verworven. Als ware ik zelf Christus. Had ik zelf aan het kruis uitgehangen. Had ik zelf al de vloek gedragen. En al de wet volbracht in Christus. Geen verdoemenis, maar wel eeuwig leven. Eeuwig leven in blijdschap voor Gods aangezicht. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En anders kan een mens niet sterven. Ik moet weten waar mijn schuld gebleven is. Geliefde, mag u dat nou ook weten? Moeder Berghof is heen gegaan. U volgt ook. Velen onder ons dragen de kroon der grijze. Maar ook het jonge leven kan op het alleronverwachts worden weggenomen. En dan zal het erover gaan. Bent u gedompeld in de bloedfontein van Christus? Zijn uw zonden vergeven? Mocht u weten daar te hebben gestaan voor het aangezicht van de Vader. Als een gewassen kind. Zo schoon. En de goddelijke goedkeuring gehoord. Ik zie geen boosheid meer in mijn Jacob. Geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Ga heen, uw zonden zijn u vergeven. Zo blij, zo blij. In de welk wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonden. En het vierde. Dankende. De Vader. Voor zijn trekkende liefde. Voor de overzetting. Voor de verlossing. Voor de bekwaammaking. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Want als God zo trekt uit de macht de duisternis. Een overzet in het koninkrijk van de liefde. Waar Gods liefde regeert. Waar het hart ook met die liefde vervuld wordt. Daar vallen ook banden van liefde. Met Gods kinderen. Het huisgezin van God. Dan word ik één van de heiligen. Één van de heiligen. Om met al die heilige kinderen van God. De erfenis te ontvangen. Bekwaam gemaakt. Wat wil dat zeggen? De Vader heeft mij bekwaam gemaakt. Om te delen de erfenis met al Gods heilige kinderen. Wat betekent dat? Bekwaam gemaakt. Hij heeft mij verenigd met Christus, macht gegeven om kind van God te zijn. En ben ik kind, dan ben ik ook erfgenaam. En wie is ervoor gestorven? Christus. Wat heeft hij verworven? Het eeuwig onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En hij geeft het aan zijn bruid. Al de heiligen delen in de erfenis. Bekwaam gemaakt, macht gegeven. Op grond van mijn vereniging met Christus, om kind van God te zijn. Gewassen in het bloed van zijn zoon. Kind te zijn. Een kind dat recht heeft op de erfenis. Met al de heiligen samen. En wat is dan die erfenis? Omdat ik het niet kan zeggen. Omdat een eeuwigheid niet genoeg zal zijn om daar ooit mee aan een einde te komen, kan ik het maar in één woord zeggen. Dan heb ik alles gezegd. En er is een eeuwigheid nodig om dat te beleven. Weet u wat die erfenis is? Is God de drie-enig. En Christus. En zijn lichaam. Als God. God genieten. God genieten. Dat is de erfenis. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Begrijpt u dan de tranen van blijdschap van Paulus, dat dat hem te beurt is gevallen. Maar ook daar in Kolosse, nou lieve kinderen van God zijn, die met hem mogen delen in de erfenis, al de heiligen in het licht. Wat ik zei, die erfenis, dat is God genieten. Want dat is het licht. In het licht. Als God een mens bekeert, dan wordt hij in het licht gebracht. De duisternis was de onkunde. Het licht is de kennis van God in het aangezicht van Christus. En dat is hier nog ten dele. Het zoveel schaduwen van mijn vleeselijke, vreselijke leven. Maar straks is de kennis volmaakt. Dat is de hemel. Dat is geen schaduw meer. Dan zal ik hem kennen. Zal ik hier door hem gekend worden. Hem kennen, dat is het eeuwige leven. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ja. En wie dat kennen mag, die is zo gelukkig. Dat ik u ook deze vraag stel vanmorgen. En durft u dan nog ongelukkig verder te gaan? Als er nou zo'n groot geluk is. Als je nou zo getrokken kan zijn uit de duisternis. Zou u dan nog in die duisternis willen voortleven? Wetende. Wat de duivel ook zegt, maar wetende. Straks even mijn tong te moeten kauwen. In die vervloekte duisternis. Altijd maar God te moeten lasteren. En daar een volk dat eeuwig zich in God verblijdt. Met al de heiligen in het licht en van het licht. Toe dan. Het middel is er nog. Om ook getrokken te worden. Uit die duisternis. En daar willen we nog kort van handelen. Het middel. Het is u zo bekend. Iedere zondag hier komt u nog onder het middel van het dierbaar woord en getuigenis. En Paulus heeft daar 1, 2, 3, 4 woorden voor. Noem ze maar. 4 woorden. En als hij dan terugblikt hoe het dan in Kolosse is gegaan, dan zegt hij zoals het overal gegaan is, dat woord, hè, dat is tot u gekomen. In Kolosse. En daar heeft dat woord kracht gedaan. En dan zegt hij het woord der waarheid. Het evangelie, de genade Gods. Dat is het middel. Dat is het middel om de duisternis weg te nemen. Om zicht te krijgen op de werkelijkheid. Dat is waar ik eerst met u van wil zingen. Al voor zo'n enkel woord daarvan te zeggen. Psalm 119. Het 65ste. Dat bezingt dat middel dat God gebruikt om te trekken uit de duisternis en over te zetten in dat licht. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 65 van Psalm 119. middel tot bekering. Het woord, dat geeft verstand. En als u dat niet heeft, blijft u in die eeuwige nachtgemeente. Het zal wat zijn straks als u onbekeerd sterft. Dat in alle eeuwigheid te moeten doorleven. Ik ben onder dat gezegend middel geweest. En de waarheid is mij ontvouwd. En ik heb gehoord van het geluk van Gods kinderen. Van de mogelijkheid van zalig worden. Het woord was nabij. Het is mij gepredikt. Het is aan mijn hart gelegd. De aandrang is er geweest. Er zijn kinderen van God die voor u gebeden hebben. Voor de gemeente die ze gedragen hebben. Die nog onbekeerd voortleven. En dat ze alles zijn. Het zal alles meegaan naar de hel. En dat zal u inleven onder het woord geweest. Wat zult u dan diep wegzinken? U kon nog bekeerd worden. Maar u hebt die dag der zaligheid veracht. Doorgegaan. Onkundig willen blijven. Opgegaan in de dingen van deze wereld. En dat zal dan voorbij zijn. Geliefde, dat middel. Hoe vaak is het al niet aangeprezen? Hoe vaak al? Maar let nou eens op, wat is nou dat middel? Ik kan maar kort zijn, hè? Een woord. Geen beeld. Woord. Weet u wat het betekent, gemeenschap? God spreekt met u. Een mens in zijn val is eenzaam, zonder God. Maar gaat hij spreken, dan komt in beginsel al de gemeenschap. God klieft als het ware de duisternis. En er valt een straaltje licht in mijn arme hart. Hij spreekt. En wat zegt? Bekeert u, bekeert u. Waarom zou het geen sterven? En wat doet u dan? Dicht. Het licht buiten sluiten. Maar gezegend als het door mag schijnen. Steeds meer mag verlichten. De duisternis van mijn hart. Alles aan het licht brengen. Mijn vijandschap tegen God. Mijn onmogelijkheid. Mijn dwaasheid. Mijn blindheid. Het woord sticht gemeenschap. En daarmee verbonden. God gaat op uw verstand inspreken. Bekering is maar niet een blinde kracht die mij aangrijpt en mij dan ergens brengt waar ik voorheen niet was. Nee, het gaat ook in de weg van de overreding van mijn verstand. Om dat te verlichten, om werkelijk kennis te geven van God en goddelijke zaken. Het woord is dan ook een woord dat overtuigen wil. En dat is de kracht van de overreding. Dat u overreed wordt. Een groot gevaar. Eén weg om met God verzoend te worden. In het dierbaar bloed van Christus gewas. Dat uw verstand verlicht wordt. Dus dat zegt dat woord mij. God spreekt tot u. Wil u overtuigen. Dat u overreed mag worden. Want het christelijk geloof is zeer redelijk. Geen blinde kracht. Spreekt op u in. En de tweede, waarheid. Het woord der waarheid van alles het werkelijk. Als het woord van God wordt verstaan, dan zeg ik, Heere, alles. En daarom heb ik die Bijbel lief. Alles wat erin staat, dat is waar. En dat is dat wonderlijk ogenblik. Toen dat gebeurde. Heel veel keer gehoord over zonde, over God, over zoveel ellende meer. Als dat liggende hel toch is, zoveel ellende gehoord, onbewogen gebleven. Maar dan in één keer, waar? Het is zo. Dan vallen de schellen van de ogen. Dan zie ik het, dan gaat de hel open. Dan worden de zonden levendig tegen de liefde gezonder. Dan is het woord er waarheid. Er zijn er die komen ergens. En één keer gaat het door hen heen. Dit is de waarheid. Dan sta je onbekeerd voor een heilig God. Dan wordt de eeuwigheid waarheid. Dat gaat door je bestaan heen. Een eeuwigheid is aanstaande. Al die woorden worden waar. En dat is het middel. Tot die bekering in Colossia overal. Derde. Evangelie, dat is goede boodschap. Goed, waarom? Omdat het waar is. Goed, Omdat het eerlijk is. Goed. Omdat het mij leert hoe God bevredigd moet worden. Hoe God aan zijn eer komt. En in die weg mijn zaligheid wordt uitgewerkt. Eerlijk. Dat is goed. En het vertelt mij, God is goed. God is goed. Ook in de verdoemenis van mijn ziel. God is goed. Ook in de verlossing van mijn ziel. God is altijd goed. God is alleen maar goed. Goed woord. Waar woord. En het vierde. Genade Gods. Dat is het boek. Dat voor mij ligt. Het spelt van het begin tot het einde. Genade Gods. Want ik heb het niet verdiend dat God naar me om zou zien. Dat dit woord tot mij zou spreken. Zijn zoon heeft gegeven. Deze dienst vanmorgen nog belegd. Mij al zo lang verdraagt. Alles spreekt van genade. Gods genade. En dat is nou bekering. Door genade worden opgezocht. Door genade worden overwonnen. Om nou van genade te leven. Genade alleen. Dat roept ook die steen. Genade, genade, genade. Dat roept het volk. Als het gebeurt. Door genade alleen. Dat is wat Paulus nu verkondigt. Genade, genade alleen. Dat is wat ik nodig heb. Genade alleen. Onverdiend. En dat is het wonder. Waar we u vanmorgen van wel. Wel alle morgens hoor. Al een eeuwigheid lang van zouden willen spreken. Van dat wonder. En dan mag ik het toch zo zeggen. God heeft naar mij omgezien. Onder al die miljoenen ook mij op het oog. Heren, waarom? Was het op mij gemunt? God heeft naar me omgezien. Dat is zo groot. Dan verlangt de mens naar de hemel. God heeft mij aangezien. Dat is het tweede. Aangezien. In de zoon van zijn liefde. Ja, toen keek hij door de ogen van Christus. En die ogen spraken. Ik voor u. Ik voor u. Die ogen spraken. De taal van de liefde. En wat het hem gekost heeft. Toen werd de zonde zo duur. En de liefde zo zoet. Omgezien. Op mij het oog geslagen. Aangezien. Van vrede en troost gesproken. En toen het derde. En mijn oog zal op u zijn. Waar u ook heen gaat. Overal zal mijn oog op u rusten. En het vierde. Dat is voor de eeuwigheid. Eeuwig zal ik u aanschouwen. En gij zult mij aanschouwen. Ja, dan zal ik hem aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Dan zal het grootste wonder beginnen. Om nooit te eindigen. Amen. Laten we samen trachten te eindigen. Heren, want een blijdschap, de gevangenis van Rome, toen uw gezegende knecht dat mocht optekenen, toen die het had gehoord, toen dit de cel ook was gebeurd, zo vaak als het mocht geschieden, dat omziend oog van u. Dat aanzien in de zoon van uw liefde. O, dan verstaan we. En Paulus zal het toch ook als geen ander verstaan hebben. Die liefde zoekt ravijnen om zich daarin uit te storten. En dat zal de hemel ook zijn. Voor al uw volk, dat wonder. Dat wonder. Te midden van al die miljoenen. Heeft God zich aan mijn ziel geopenbaard. En zijn zoon geschonken. De duisternis weggenomen. Het licht geschonken. Om het nooit meer weg te nemen. Ook in het uur van het sterven. Zal dat licht niet meer ondergaan. Heer, heb dank dat we nog verwaardigd werden hier te zijn. In de staan te spreken en te luisteren. Wilt u verzoening doen over onze zonden. En uw woord nog zegenen. Met een eeuwigheid zegenen. Tot bekering van mensen. Tot de roem van vrije genade. En dat alles om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vierde vers. De eenvoudige
wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Het vierde vers van Psalm 16. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.